In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 54, de versen 1 en 2. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. 54, 1 en 2. Deze gemeente is vanavond uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 4, de verzen 19 tot 33. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. We lezen dus Handelingen 4 vanaf vers 19. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 33, vers 6. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God, uw lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog veel meer en lieten hen gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden. Om des volks wil, want zij verheerlijkten allen God over hetgene geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. En dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als ze gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heren Jezus. En er was grote genade over hen allen. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. woord van de Heere gemeente dat ik u vanavond mag bedienen in deze dienst, waarin broeders terugtreden uit het ambt van ouderling en diaken en nieuwe broeders mogen aantreden, vindt u in uw voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 4 en daarvan vers 31, het eerste gedeelte. Handelingen 4, vers 31a, als de centrale boodschap van het hele gedeelte dat we hebben gelezen. En daar lezen we Gods woord, onze tekst voor vanavond. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen. Wij willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, er ligt nog steeds Ruud Huigen om te genezen van de brandwonden die hij heeft. In Molendaal in Baren, broeder J. Hoeve van de Heemraadstraat 17, met wie het de goede kant op gaat. Daar moet aanstaande dinsdag worden opgenomen zuster Maria Heuveling-Spinola van de Da Costastraat 35. Vorig jaar hebben Gijsbert Cor en Maria, zoals u weet, een kindje gekregen dat na 5 dagen is overleden. Maria was weer in verwachting en deze week bleek dat het kindje dat ze bij zich draagt van de week overleden is. En dat moet deze week worden opgewekt. We willen heel bijzonder aan hen denken in die moeilijke weg die de Heere met hen, jonge mensen als ze zijn, gaat. Dan willen we ook denken aan de 2 kinderen van de familie van de Poel van de Oeverloper 4, Jeffrey en Miranda. Jeffrey moet worden opgenomen voor onderzoek in Molendaal en Miranda voor een behandeling deze week. Thuis kwamen uit het ziekenhuis Henny van Twillert van de Meerkoek 22 en zuster Marie Zijnstra van de Groen van Prinsterer Singel 12, die ik alweer in de kerk zie zitten. We denken aan de zieken in de verpleeghuizen. Onder degenen die rouw dragen denken we aan de familie van onze broeder jeugdouderling A. de Graaf van de Torenvalk, nu in de afgelopen week een kleinkind dat geboren werd, vrij kort na de geboorte ook weer is overleden. We mogen er samen voor danken dat zuster Klaassen Hopman van de Anton van der Horstlaan 62 na de ernstige behandeling die ze moest ondergaan vanavond met ons in de kerk mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in de gebeden. Samen komen we tot u, Heere. Tot u die ons spaarde en droeg en die ons geeft dat we ook in dit deel van de gemeente elkaar weer mogen ontmoeten nadat dat een paar weken niet het geval was. U danken voor uw langmoedigheid die in ons leven betoont, voor het wonder dat u de deuren van uw huis op deze warme zondagavond openzet. En dat u ons nodigt om vanuit al het aards gedruis, en dat is er nogal wat op allerlei manieren in de wereld waarin we leven, Heere, te komen in uw voorhoven waar de stilte wordt gevonden, waar de lofzang mag worden aangeheven en waar het evangelie van vrije genade mag worden verkondigd. Wat een zegen, Heere, dat u het ons geeft, dat dat evangelie nog mag klinken. Dat evangelie dat weliswaar een ergernis is, dat weliswaar in de ogen van de wereld dwaasheid schijnt te zijn. En dat zijn dingen die er niet alleen in die tijd er waren, Heer, het is u bekend, maar ook vandaag en ook onder ons. Maar dat toch een kracht Gods is tot zaligheid. En wat een wonder, Heer, dat u nog voort wilt gaan ons gemeente te doen zijn. Dat mogen we toch vanavond in het bijzonder opmerken, nu een aantal broeders gereed staat om in te treden in de dienst waartoe ze door middel van de gemeente geroepen zijn van uwentwege en waarin ze ook uw roepstem hebben gehoord. Wat een wonder, Heere, dat u ons altijd nog weer mensen geeft. En we vragen van u, geeft dat we daarin uw zorg mogen opmerken. En laat het voor hen een zaak van verwondering mogen zijn dat u ze wilt gebruiken om huisverzorgers Gods te mogen wezen. Dienaren van u en daarom ook van de gemeente. Wij bidden u, Heere, voor hen en voor ons allen, geef dat uw woord vanavond mag opengaan. En dat uw woord naar de gelegenheid van deze dienst mag spreken. En dat uw woord ons mag laten zien waar het uiteindelijk op aankomt. Als we samen lezen, Heere, wat er staat in de handelingen. dat de grote genade kwam over heel de gemeente. Och, dan kunnen we alleen maar met jaloersheid zeggen, Heere, wat zou het groot zijn als dat van ons gezegd mocht worden. En tegelijkertijd moeten we belijden dat we dat niet verdienen. Grote genade over heel de gemeente. Genade over dat deel dat meeleeft, maar ook over dat deel dat niet meeleeft, opdat het tot bekering komt. Genade over dat deel dat bidden heeft geleerd en dat ook de voorbeden kent voor de gemeente en voor de ambtsdragers. Maar ook over dat deel dat niet zoveel anders weet te zeggen dan alleen maar woorden van kritiek. Dat zo gemakkelijk zijn plaats leeglaat en elders zijn heil zoekt, letterlijk zijn eigen heil. Heere, wat zou het groot zijn als de genade van de Heere Jezus Christus zo gestalte mocht krijgen in het midden van de gemeente, over jongeren en ouderen, over de enkelingen, over de gezinnen, over gemeenteleden en over ambtsdragers. Dat anderen het zouden mogen zien en de genade van u en ons verheerlijken. We smeken u dat. Voor uw dienstknecht, of dat hij in deze avond een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest uw woord mag spreken zoals u dat te spreken geeft. Uw woord, Heere, maar dat dan ook met vrijmoedigheid. U vragen we dat in de vacature die sinds dominee van de Weert gisteren bedankte voor het beroep dat op hem werd uitgebracht in het midden van de gemeente blijft. Of u zelf in uw gunst en in uw genade naar ons wilt omzien. En ons een herder en leraar voor de kudde wilt geven. We hebben het nodig, Heer, al hebben we het niet verdiend. Uw zegen over de ambtsdragers, de broeders, wie het dienstwerk er na vanavond op zit. Over de broeders die hun plaats in de kerkenraad mogen innemen. Over de broeders die vanavond aantreden. Ja, geef hen in het bijzonder ook, Heere, dat ze vanavond moed mogen vatten, ook als uw woord de weg wijst en ook als uw woord zegt waar het op aankomt in het leven van uw getrouwe knechten. Geef, Heere, dat ze mogen zien dat dat niet in eigen kracht hoeft te worden gezocht en niet hoeft te worden gedaan, maar dat het geheim wordt gevonden in de Heilige Geest die op het gebed de gemeente en de ambtsdragers wil vervullen. En laat het voor hen en voor die hen lief zijn ook een gezegende en een bijzondere dienst mogen wezen. U bidden we, Heere, of u in het midden van de gemeente zo krachtig wilt werken, dat ook meerderen worden afgezonderd tot de dienst in ons midden. Dat we mensen van u krijgen die vervuld worden van de Heilige Geest en die zich daarom eerst aan u mogen geven en daarna ook aan de gemeente. In de restloze overgave die behoort bij uw dienst. U bidden we om uw zegen voor ons allen. Ook voor het deel dat in de bron vergadert en hem die daarvoor gaat. Die via de kerktelefoon daar meeluisteren of via de cassette ook hier. U bidden we, Heere, voor hen die dat bijzonder nodig hebben vanwege de bijzondere omstandigheden. U bidden we voor de rouwdragenden onder ons en we denken in het bijzonder aan de familie de Graaf. Nu in de afgelopen week de geboorte van het kleinkind dat al met zoveel zorg tegemoet werd gezien en dat met zoveel zorg gepaard is gegaan in de afgelopen maanden. Een geboorte werd die gevolgd werd door rouw. En we vragen u troost ze, ook bij het licht van uw verbond. Met uw machtige heilsbelofte. En laat in het bijzonder die jonge vader en moeder ervaren dat u naar ze omziet. Dan vragen we ook heel sterk voor Gijsbert Kor en Marie Heuveling. Nu, na het verdriet van vorig jaar, die teleurstelling kwam van het bericht van deze week. En nu in de komende weken geboorte kunstmatig moet worden opgewekt. Die tegelijkertijd betekent het ontvangen van een dood kindje. Heere, laat de troost van uw genade ervaren worden en laat zoals het vorig jaar ervaren werd, ook nu gemerkt mogen worden dat u de herder wilt zijn die in het bijzonder in het dal van de schaduwen des doods vertroost door uw stok en uw staf. En geef ze bij u te schuilen en onder u te buigen en uw handelen goed te vinden. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Och, u weet ze in het midden van de gemeente, u weet ze hier in het midden van ons, heren, die dat in hun eigen leven ook weten, hoe moeilijk het kan zijn, kinderloos te blijven, gehandicapte kinderen te krijgen, het verdriet, kinderen die zo vlak na de geboorte sterven. Heren, we leggen dat alles aan u voor, en ook als door dat we bepaalde dingen horen, dingen in ons eigen leven weer gaan leven, laat dan de troost van het evangelie er ook mogen zijn. Geef uw zegen aan de zieken. Denk aan onze vriend Rut Huigen, heren. Daar in Rotterdam, in het brandwondencentrum. Maak u het goed met hem naar lichaam en naar ziel. U kent hem in zijn hele bijzondere omstandigheden. Laat de zorg van de herder door hem ervaren worden. Naar lichaam en naar ziel. U bidden we voor broeder Hoeve, die nog in het ziekenhuis ligt, en we danken u voor de goede berichten die we krijgen. U bidden we voor Jeffrey en Miranda van de Poel, als ze deze week naar het ziekenhuis moeten, en voor hun ouders die hun zorg daarover hebben. Wilt u het alles wel maken? U danken we ervoor dat Henny van Twillet weer thuis mocht komen. Laat zich mogen herstellen. Dat zuster Marie Zijnstra weer in ons midden mag zijn, en dat ze deze week geholpen werd. We leggen alle dingen van de gemeente aan u voor, heren. En alle dingen van uw kerk, ook het admissie-examen dat in de komende dagen zal worden gehouden in Apeldoorn. Zegen de 14 broeders die er zich aan onderwerpen, jongeren en ouderen. Wil de kerken verblijden doordat we mensen van u mogen ontvangen, waarin het ook duidelijk wordt dat u ze aan ons geeft als broeders die door u geroepen worden tot die wondere dienst van het ambt van dienaar des woords. U bidden we voor heel uw kerk op aarde. U bidden we om de komst van uw rijk, erbarm u over ons, uit genade, in de naam van de Heere Jezus Christus. En als we al die dingen vragen, heren, dan is een bijzondere dank in ons hart dat in ons midden mag zijn zuster Klaassen. En dat u haar leven hebt willen sparen, ook al is ze zwak. En ook al weet ze wel dat ze niet beter is, maar dat u het toch geeft dat ze vanavond weer met haar man in ons midden mag zijn. En laten de vertroostingen van het evangelie ook voor haar mogen zijn. En laat ze daarin de kracht mogen vinden om verder te gaan. Hoor ons uit genade alleen. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen dan Psalm 2, de versen 1, 6 en 7. Psalm 2, vers 1, 6 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 23. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. 119, vers 23, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het is geen eenvoudige zaak om te worden geroepen tot ambtsdrager aan het einde van de 20e eeuw in Nederland, anno 1994. Het is niet helemaal nieuw. Het is alweer jaren geleden. Ik herinner me dat gedicht al uit de tijd dat ik student was, en dat is inmiddels toch alweer een aardig poosje geleden, dat Andries Dongera dichtte over de plaats van de ambtsdrager en daarin de Heere sprekend invoerde toen hij schreef: zeg aan het volk, er is zwaar weer op til. En dan zie je die ambtsdrager zijn schouders als het ware ophalen en reageren: maar Heer, het is al jaar en dag zwaar weer. Nochtans, er is nog zwaarder weer op til. Maar Heer, geloven doet men het niet meer. Dit is een volk dat brood en spelen wil, het lacht en danst en vraagt naar u niet meer. En dat is anno 1994 de bittere werkelijkheid geworden, gemeente, in onze Nederlandse samenleving. De vloedgolven van de secularisatie die Nederland inmiddels al jarenlang teisteren, houden geen halt bij de grenzen van de kerk. Houden geen halt bij de grenzen van de Bunschoter dorpssamenleving. Al bij de deuren van de christelijke gereformeerde kerk van Bunschoten. En die vloedgolven die nemen vandaag heel wat mee. Niet in het minst ook van de jongeren. En terwijl de stormseinen worden gehezen en terwijl de alarmsignalen klinken, zijn er tallozen die het allemaal wel geloven en die vinden dat het allemaal nog wel wat meevalt. En die er zo'n gruwelijke hekel aan hebben wanneer er een ambtsdrager is die ze wakker wil schudden omdat ze zeggen: laat me nou toch slapen, ik lig zo lekker. Zijn er heel velen die de houding van die oud-testamentische ambtsdrager Eli erop nahouden? Die tegen Samuel zei: mijn jongen, ga maar slapen hoor, er is niks aan de hand. En zijn er anderen die zeggen: ach, het is toch eigenlijk altijd zo geweest. En als de jonge mensen wat tot hun verstand gekomen zijn en ze vinden maar een beetje een aardig meisje, dan komt het allemaal wel goed. En ondertussen beuken de golven de dijken en staan de legers voor de poorten. En in die situatie worden de ambtsdragers geroepen om wachters te zijn op Sions muren. Om de wacht des Heren waar te nemen. Ook aan het einde van de 20e eeuw. Ook in dit laatste jaar van de eeuw waarin onze gemeente als christelijke gereformeerde kerk van Bunschoten voortbestaat na 1892. En de grote vraag is, gemeente, hoe kun je in die situatie staande blijven? De Bijbel is daar heel duidelijk in. Aan die ambtsdragers wordt ook nu maar één wapen gegeven. Een geheim wapen. Waar de vijand bang voor is. En waar de vijand altijd weer op uit is om dat uit de handen te slaan. Dus geen moderne wapen. Het is het wapen dat Mozes hanteerde toen het volk Israël in de woestijn werd aangevallen door Amalek. En toen Mozes daar op de berg stond als de voorbidder voor zijn volk: Heere, help! Het is het wapen dat de Zwitsers hanteerden onder leiding van de reformator Zwingli, toen ze met hun leger moesten uittrekken tegen de vijand die probeerde hen te beroven van hun vrijheid, vooral hen te beroven van hun dienst aan de Heere naar het woord van God. En die toen ze de slagorde van de vijand in het oog kregen, knielden op het slagveld. En een bid stond gingen houden en de vijanden spotten en zeiden, ze geven zich over. Ze hadden helemaal gelijk en helemaal ongelijk, want ze gaven zich inderdaad over. En de Heere, de koning van de kerk, en toen streden ze in zijn kracht. Het is het wapen dat ook vandaag de kerk nog staande kan houden. Ik las in mijn vakantie in de afgelopen week in een van de boeken van Frank Peretti. Er zitten er misschien wel hier in de kerk die ze inmiddels ook kennen. Ik kan ze u aanbevelen. Het is wat Amerikaans en het is hier en daar wat evangelisch. Maar op een doordringende manier laten die boeken ons zien hoe we in deze wereld te strijden hebben met de boze geesten in de lucht. En Peretti beschrijft in dat boek de duisternis aanwezig, hoe een Amerikaanse plaats bedreigd wordt. Ingenomen te worden door de boze geesten die zich van mensen hebben meester gemaakt. En tenslotte wordt die strijd gewonnen door een paar mensen in die plaats. Met een Bijbels woord het overblijfsel genoemd. Dat bidden heeft geleerd. En degene waar de boze geesten het meest bang voor zijn en het meest op gebrand zijn, dat is een jonge dominee, een ambtsdrager, die in die strijd één slagzin kent. Laat ons bidden. Over dat wapen van de kerk gaat het in het woord van vanavond, gemeente. En we willen daar samen over nadenken. Uw broeders worden bevestigd in het ambt. Wij horen namelijk in onze tekst van het gebed als wapen van de Pinksterkerk. En we horen ten eerste van het geheim van dat gebed. En ten tweede van het antwoord op dat gebed. En ten derde van de uitwerking van dat gebed. Het gebed als wapen van de Pinksterkerk. Het geheim, het antwoord en de uitwerking. We worden vanavond meegenomen, gemeente, naar de vergaderzalen van de Pinksterkerk in Jeruzalem. En u weet dat wel uit de hoofdstukken van de handelingen die aan onze tekst voorafgaan, dat dat een hele bloeiende gemeente is geworden, een hofkerk waarvan heerlijke dingen te zeggen zijn, dingen die een mens jaloers kunnen maken en die in de omgeving toen op een geweldige manier de mensen aanspraken, zodat elke dag er mensen werden toegebracht tot de gemeente die zalig werd. In een vrij korte tijd groeide de gemeente van een gezelschap van 120 mensen naar meer dan 5000 mannen en vrouwen en kinderen. Het is het beeld van het hooglied van de hof, die geurt van de vruchten en die uitlokt om de hemelse bruidegom te ontvangen. Maar gemeente, ook die Pinksterkerk in Jeruzalem moet ervaren dat zijn gemeente is buiten het paradijs. Dat wil zeggen dat ze een strijdende kerk is, die bestreden wordt van buiten en aangevochten van binnen. We hebben samen daar iets van gelezen, dat Petrus en Johannes, nadat ze dat bijzondere wonder hebben verricht van de genezing van de verlamde bij de schone poort, een wonder dat de aandacht van het volk heeft getrokken, door het Sanhedrin zijn gevangen genomen, de nacht in de cel hebben gezeten en daarna op een scherpe manier zijn verhoord en bedreigd. En ze worden wel weer vrijgelaten. Maar met het ernstige consigne dat het hen verboden wordt om nog één keer de naam van de Heere Jezus Christus te noemen in de Jeruzalemse samenleving. En die apostelen die hebben heel eerlijk meteen maar gezegd dat ze niet kunnen zwijgen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor ze moeten zalig worden. Omdat het een last is die door de Heere hen is opgelegd en omdat het van binnenuit bij hen brandt, wee ons indien we het evangelie niet verkondigen. Ze zijn zich bewust, het gaat in het noemen van die naam om de eer van God en om de zaliging van zondaren, om de redding van verlorenen uit de greep van de Satan. Het is ons leven, zeggen ze tegen het Sanhedrin, om goed te spreken van de Heere Jezus Christus. Maar ze hebben heel goed begrepen dat het nou menens gaat worden. En dat de strijd begint en dat het niet lang zal duren of ze komen er niet meer zonder kleerscheuren af. Ze hebben de woede gezien in die gebalde vuisten van het Sanhedrin. Ze hebben de haat geproefd in de woorden die ze spraken. Ze hebben de vijandschap gelezen in die ogen die hen aangrijnsden. En zo komen ze dan nadat ze zijn vrijgelaten bij de broeders om verslag uit te brengen van hun wederwaardigheden en van alles wat er is gezegd. En de vraag is, wat zal er nou gebeuren, gemeente? U voelt wel aan dat dit een heel cruciaal moment is, want als u zich realiseert dat je hier te maken hebt met die hele jonge Pinksterkerk en dat het overgrote deel van de mensen nog maar net is gekomen tot het geloof in de Heer Jezus Christus, dan zeg je, kunnen die mensen die strijd wel aan? Zijn ze al voldoende toegerust? Zijn ze al voldoende gegroeid in het geloof om staande te kunnen blijven wanneer de vuurgloed van de beproeving over die gemeente gaat losbranden? Wat kun je goed indenken, gemeente, dat je in zo'n situatie tegen elkaar gaat zeggen, mensen, moeten we toch maar niet een beetje toegeven? En moeten we toch maar niet proberen het een of andere compromis te zoeken? En moeten we ons dan toch maar niet eventjes wat terugtrekken en proberen een klein beetje voorzichtiger te zijn in de boodschap en de dingen maar een beetje te verbloemen en niet allemaal zo bij de naam te noemen, want daardoor worden die stekels van die mensen zo opgezet. Je kunt je indenken dat er zijn geweest die hebben gezegd, als we het nou allemaal eens wat binnenskamers houden, binnen de beslotenheid van de gemeente, totdat het allemaal weer wat rustiger geworden is. Wat zullen ze doen daar in Jeruzalem, gemeente? Zullen ze een gemeentevergadering beleggen? Zullen ze gaan overleggen? Zullen ze gaan discussiëren? Zullen ze bij zichzelf te raden gaan? Bij anderen misschien? Wel is er in vers 24, gemeente, en daarop sluit onze tekst van vanavond aan. Als zij dit hoorden, hieven zij eendrachtig hun stem op tot God. Dat is het antwoord van de Pinksterkerk op de geweldige dreiging die voor het eerst van buitenaf tot hen komt. Er wordt een spontane bidstond belegd. En die bidstond, die blijkt in die gemeente dan zo'n geweldig effect te hebben, gemeente. Dat er voor ons vanavond, nu we bij ons gemeente zijn bepaald worden in dit uur van bevestiging van ambtsdragers, alle reden is om ons af te vragen wat nou eigenlijk het geheim van die bidstond is geweest bij het opsteken van de eerste storm. En als we dan het gedeelte dat aan onze tekst vooraf gaat, gemeente, lezen, dan is er een aantal dingen dat ons opvalt. En ik zou daar vanavond uw aandacht voor willen vragen, in de hoop dat u dat probeert vast te houden en dat dat ook onder ons gestalte mag krijgen. Dan is het eerste, gemeente, wat van dat gebed van die gemeente in Jeruzalem te zeggen valt, dit, dat het een eendrachtig gebed was. De gemeente was één van hart en één van ziel, lezen we samen. En ze zijn juist daarin ook één, dat ze het oog slaan op God. En dat ze als één geweldige waterstroom de Heere aanlopen. En dat betekent, gemeente, dat die mensen daar in Jeruzalem er samen van overtuigd zijn dat dat de enige weg is in de nood. De weg die de oudtestamentische psalmen, zoals we daar een paar van gezongen hebben, hen ook heel nadrukkelijk wijzen. O God, verlos ons uit de nood. Ik kan hier bij elk onderdeel een toepassing maken, gemeente, maar ik kan het niet laten om op dit ogenblik te zeggen, ziet u dat voor? De gemeente als één man. En wat ben ik daar al jaloers op? Kunnen u zich dat indenken? Wat ben ik daar al jaloers op, u ook? Die als één man de Heere aanloopt. Om er beschaamd onder te worden. Maar dan vervolgens, gemeente, dan haast ik mijn aandacht te vragen voor een ander punt. En dat is het adres van het gebed. In vers 24 leest u daar wat over, wanneer ze de Heere tot wie ze bidden zien als de schepper die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die machtige God. Die de sterren hun plaats heeft gewezen aan het firmament, die de wateren van de oceaan meet in de holte van zijn hand. Die die hele grote wereld in zijn handen houdt. Die God die in vers 28 wordt genoemd, niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder en de regeerder. Die zo alle dingen bestuurt en leidt dat er buiten zijn wil om niets gebeuren kan op aarde. Wat is dat een heerlijke geloofsbelijdenis, gemeente, in overeenstemming met het begin van de zondagse erediensten, wanneer we samen belijden: onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Die machtige God, die trouwe God, die God op wie zijn kerk aan kan, van wie zijn kerk alles verwachten mag, die God die boven alles staat. Die God die het nooit uit de hand loopt en die zijn plannen volvoeren zal. Die God van wie zijn kerk zegt: zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de nood. En die God die zijn sterke rechterhand uitsteekt om zijn volk te verlossen en zijn volk te bewaren en zijn volk te leiden. Die God, gemeente, die is de God van deze gemeente daar in Jeruzalem. En hun gebed is daar vol van die geloofstaal die laat merken dat ze de Heere kennen, dat ze weten in wie ze geloofd hebben, dat ze weten op wie ze terug kunnen en mogen vallen. Maar er is nog wat, en dat is de bidder zelf. U hoort in het gebed van deze gemeente in Jeruzalem geen woord meer van overmoed. Daar is niks meer overgebleven van die houding van Petrus en de anderen, die voor Golgotha zeiden: Heere, wij zullen wel voor u strijden, hoor. En laat ze maar proberen om aan u te komen, dan vinden ze ons op hun pad. Dan zullen wij het wel eens opknappen. Want de gemeente in Jeruzalem ziet de dreiging en ze denkt daar niet gering over. Ze weten inmiddels wie ze zijn: zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. En ze belijden hun afhankelijkheid van de Heere als ze zichzelf noemen uw dienstknecht. En daarmee zeggen: Heer, het gaat uiteindelijk toch om uw zaken, om uw werken, om uw eer. En vooral, gemeente, wat klinkt in dit gebed een diepe ootmoed door en een diepe besef van de eigen onwaardigheid. Het woord dat in onze tekst in vers 31 wordt gebruikt, dat betekent letterlijk: en als ze gesmeekt hadden. En u voelt dat wel aangemeend: als een mens smeekt, dan staat hij niet meer rechtop. Dan ligt hij als een bedelaar gebogen in het stof. Dan erkent hij dat hij vraagt om dingen waar hij geen recht op heeft. Dat hij als een onwaardige komt smeken om genade, komt worstelen om die onverdiende, maar zo noodzakelijke gunst van God. Een smekeling die wordt door de nood gedreven tot God. En let u dan ook nog eens, gemeente, op de inhoud van het gebed. Want de discipelen die zijn niet zomaar gaan bidden. U weet wel, dat doen wij dan soms ook nog wel eens een keer. Als er dan iets bijzonders is en dan zeggen we: Heere, help ons en Heere, genees ons en Heere, haal er ons door en bewaar ons. Nee, het blijkt uit dit gebed, gemeente, dat deze gemeente in Jeruzalem eerst het woord van de Heere gegrepen heeft en geluisterd heeft naar wat de Heere zelf zegt, zodat ze de situatie kunnen taxeren bij het licht van het woord. En toen ze het woord opensloegen, gemeente, toen kwamen ze terecht bij Psalm 2. En in de versen 25 en 26 van ons teksthoofdstuk citeren ze die psalm: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Ze zijn samengekomen tegen de Heer en tegen zijn gezalfd. En dan zie je deze bidders die de vinger erbij leggen en die zeggen: Heere, dat is nou hier aan de hand. Herodes en Pontius Pilatus, de heidenen en de volken van Israël, ze spannen met z'n allen samen, maar het gaat uiteindelijk niet om ons, maar het gaat om uw heilig kind Jezus. En het gaat om zijn naam en om zijn zaak. En daar moet u vanavond bijzonder op letten, gemeente. Bij het licht van het woord hebben deze mensen de dingen door. En hebben ze in de gaten, wij zijn niet zo belangrijk. Maar die naam van Jezus, daar moet de wereld niks van hebben. Die naam van Jezus, die haten ze. Die naam van Jezus, die moet weg. Dat evangelie, dat moet zwijgen. Als ze ons dreigen, dan is het tegen het evangelie gericht. Als ze ons haten, dan haten ze Jezus in ons. Als ze ons straks zullen zoeken te doden, dan zouden ze het liefste Jezus in ons willen doden. En of het dan het heidendom is, met zijn blinde vijandschap, of de Joden met hun eigen gerechtigde godsdienst die niet van genade willen horen en weten, maar het gaat allemaal tegen Gods heilige kind Jezus, tegen Gods gezalfde. Het is allemaal de geest van de revolutie die niet wil buigen voor de Heere, maar die zelf baas wil zijn. En geen God en geen meester over zich wil erkennen. En als de gemeente wat ze vragen, dan treft het ons dat ze niet bidden om rust. En dat ze niet bidden om vrede. En dat ze niet bidden om verlossing. Maar de vraag is eigenlijk maar één ding. Geef uw knechten vrijmoedigheid om te spreken. Wat er ook gebeurt. Geef dat ze uw woord mogen spreken. En dat ze dat doen zonder iets achter te houden. En zonder bang te zijn om de dingen bij de naam te noemen. Dan proef je daarin de woorden van het volmaakte gebed. Heer, het gaat om uw naam en het gaat om uw rijk en dat uw wil mag geschieden. En zo wordt het duidelijk, gemeente, deze mensen die bidden hier met het oog op de eer van de Heer. En die bidden hier vanuit de bewogenheid met zondaren die op reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid het nodig hebben geconfronteerd te worden met de Heer Jezus Christus, opdat ze in hem zullen vinden leven en zaligheid. En dan mag ik vanavond zeggen, in het bijzonder tegen de broeders die voor het eerst hier in het ambt worden bevestigd of opnieuw. Dan mag ik zeggen, daar ligt nou het geheim van de ambtsdrager en daar ligt het geheim van de christelijke gemeente. In dat gebed. En de vraag die vanavond naar ons toekomt, gemeente, die naar ons toekomt, broeders, dat is of we dat gebed kennen. Zijn wij een biddende gemeente? Dat nou eens heel concreet te noemen. Hoe vaak bidt u voor de kerkenraad, broeders en zusters, jongens en meisjes? Hoe vaak hebt u voor de verkiezing van de nieuwe ambtsdragers gebeden? En zonder dat ik daar verder al te veel over wil zeggen, op welke manier bent u biddend bezig geweest met het beroepen van een dominee? In de nood die er in onze gemeente is. Die vraag die wil ik vanavond stellen aan de broeders die bevestigd worden en aan de broeders die in het ambt staan. Is dat het geheim van ons werk, broeders? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Weet u daarvan, broeders? Van die God, die machtige God, die je mag zeggen, dan mogen we in zijn dienst staan. En dan mogen we op die God terugvallen. En daarom hoef je voor de duivel en zijn trawanten niet meer bang te wezen. En daarom hoef je niet meer te sidderen. Ook al zijn er net zoveel duivels op de straat, heeft Luther een keer gezegd, als pannen op de daken. Maar als je maar mag weten dat het die God is die je geroepen heeft. En dat het die God is in wiens dienst je staat. En dat het die God is die je bekwamen wil tot de dienst en op de plaats waar hij je gesteld heeft. Dan kennen we ook die ootmoed. Uw knechten. Zodat de gemeente dat van ons merkt. Hier zijn geen mensen die hun eigen zaakje komen verdedigen. Dat hoeven ze ook niet. Wij hoeven onszelf immers niet te verdedigen. Hier zijn boodschappen, jongens, van de levende God. Die de boodschap komen afgeven. Die ze van de Heer hebben meegekregen. En de inhoud van die boodschap, daar kom ik straks dan nog wel op terug, gemeente. Doen we dat niet vanuit de hoogte, broeders? Maar in dat besef van onwaardigheid, als smekelingen aan de troon van Gods genade. Zoals een Daniël dat heeft gedaan toen hij bad: Heere, wij werpen onze gebeden voor uw aangezicht niet op grond van onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Maar op grond van uw barmhartigheden die vele zijn. Heere, verhoor ons om uw grote naams wil. En weten we daar ook van, broeders, wat dat is om de dingen te taxeren bij het licht van Gods woord. Kijk, die gemeente daar in Jeruzalem, die kwam niet zomaar bij Psalm 2 terecht. Die kwam bij Psalm 2 terecht omdat ze het woord kenden. En dat ze wisten wat er in Psalm 2 stond. En toen was er een broeder die zei: broeder, zal ik het u eens voorlezen? En dat is hier aan de hand wat er in Psalm 2 al is gezegd. De volken die woeden, de koningen der aarde komen samen tegen de Heer en zijn gezalfd. Maar dat is dat ook een van de dingen die een ambtsdrager nodig heeft. Dat hij studeert in de schrift. Nou, de schrijver die zei het al, een dominee die niet studeert, die is niet bekeerd. Maar dat geldt uiteindelijk van elke ambtsdrager, broeder. Dat je studeert in de schriften en dat je weet wat die schriften zeggen. Opdat je bij het licht van de schriften de dingen kunt onderscheiden. De geesten kunt beproeven en weet wat er te koop is. Dat u weet wat daarachter zit als u in de gemeente een stuk lauwheid tegenkomt en een stuk traagheid. Wanneer u in de gemeente die houding tegenkomt van mensen die zeggen: nou, maar ik denk er zo over en ik zie het zo en ik voel het nou een keer zo. Dat u daarachter proeft die geest van de revolutie. Van een mens die niet buigt en die niet zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar die zegt: ik doe het zoals ik dat zie en daar heb u niks mee te maken, want ik ga mijn eigen gang. Dat je dan aanvoelt, hier is geen aanval op een kerkenraadsbeleid. Maar dat u aanvoelt, hier is een aanval op de Heer en op zijn gezalfde. Hier is het verzet tegen dat heilige kind Jezus. Omdat er een mens is die uiteindelijk voor de genade van de Heer Jezus niet buigen wil. Dat is nodig, broeders. Dat je dat onderscheidt bij het licht van de schrift. Als de geesten van deze wereld oprukken om te proberen binnen de gemeente een plaats te krijgen en zo de Heer Jezus Christus van zijn plaats te rukken. Als er ook onder ons mensen zijn die tegen een chronisch zieke zeggen: ik zal maar eens een keer naar Jomanda gaan. Dat je niet zegt: och ja, dat is een verschijnsel van deze tijd. Maar dat je aanvoelt, dit is plaatsgeven aan een geest uit de afgrond. Waardoor de Heer Jezus Christus een plaats verliest in het leven van die mens. Dat je ook in het midden van de gemeente dat tegenkomt. Kijk, ik beleef dat nou één keer zo, dat ik aan één keer per zondag naar de kerk gaan genoeg heb. En dat je dan proeft, dat is uiteindelijk het verzet. Tegen de koning van de kerk die zijn volk wil vergaderen. Rondom zijn woord, om het te onderwijzen vanuit het woord. Dat je de geesten proeft, gemeente. De geesten van het occultisme. En de geesten van de paragnostiek. En de geesten van de afgoderij van deze wereld. Dat je dat door hebt, gemeente. Wat achter de carnavaleske voetbalgekte in Nederland vandaag aan de hand is. Een koning die de plaats van koning Jezus wil innemen. En dat je dat onderscheiden gaat, gemeente. Dat je de geesten van de verslaving ziet oprukken. En dat je de afgoden van deze tijd ziet verschijnen. Een biddende ambtsdrager die leeft bij het woord van God. Die gaat die dingen onderscheiden, gemeente. Die gaat zien, dit zijn aanvallen op de Heer Jezus Christus. In een poging om zielen bij hem weg te houden. Dit zijn middelen waardoor de vogels worden uitgezonden om het zaad van het evangelie weg te pikken. En dan zegt een ambtsdrager niet langer: het valt wel mee. En dan is een ambtsdrager niet langer als Eli: mijn jongen, ga maar weer slapen. Morgen komt er wel weer een nieuwe dag en dan kijk je er wel weer wat anders tegenaan. Dan gaat een ambtsdrager ook niet een eigen kracht er tegenin. Want dan zegt hij: Heer, het gaat om uw heilig kind Jezus. En het gaat om uw eer die verbonden is aan de zaligheid van zondaarszielen in het midden van de gemeente.
En dan zie je die dingen. En je onderscheidt ze. En je legt ze aan de Heere voor.
Gemeente, wanneer je dat soort dingen doet, dan komt het altijd zo ver. Dat was in die tijd en dat is vandaag, dat de mensen zeggen, jullie zijn zwartkijkers en jullie zien overal spook. Maar dan zegt die door de Heilige Geest geleide ambtsdrager die bidden heeft geleerd. Het gaat tegen Gods heilig kind Jezus. Tegen de koningsheerschappij van hem. En ze vragen, Heere, geef uw knechten vrijmoedigheid en verlos ons van mensen overlast, opdat we u naar uw bevelen eren. Kijk, en waar dat nou gebeurt, gemeente, daar gebeuren nog wonderen. Want dan zegt onze tekst, en het geschiedde als ze zo gebeden hadden, dat de plaats waar zij vergaderd waren bewogen werd. Het antwoord op een gebed, gemeente, dat is een aardbeving. Even maar. Het spreken van God die doet ervaren zijn sterke rechterhand die door zijn daan de wereld doet beven en door zijn kracht Gods volk in stand houdt. Zoals het een aantal jaren later in Filippi gebeurt als Paulus en Silas in de gevangenis zitten en bidden. En als de aarde beeft en de gevangenis openscheurt. En zoals het ten volle zal gebeuren op de grote dag van de Heere Jezus Christus, wanneer nog eenmaal de aarde zal bewegen, omdat de Heere komt tot gericht over zijn vijanden en tot verlossing van zijn volk. En dan zie je dat ten volle gebeuren, gemeente Herodes en Pontius Pilatus, de koningen en de volken, de heidenen en Israël, mensen die met hun eigen godsdiensten dachten te kunnen redden, maar die als de Heere gaat ingrijpen, zo klein blijken te zijn en zo machteloos en zo hulpeloos en zo zwak. En Psalm 2 zegt, die in de hemel zit, zal lachen. De Heere zal ze bespotten. Hij blaast en door de adem van zijn mond worden ze gedood. Hij steekt zijn hand uit en de aarde beeft. Zo'n machtige God heeft die biddende kerkgemeente. Herodes heeft het gemerkt. Toen hij op een verschrikkelijke manier vrij kort daarna moest sterven. Pontius Pilatus heeft het ervaren. Toen hij onder doodsangsten het einde van zijn leven tegemoet ging. Heidenen en de volken van Israël, maar die het bloed van het lam versmaden. Ze zullen beven en zoeken te vluchten voor de toorn van God en van het lam en het nergens kunnen. De aarde wordt bewogen. Dat is Gods hand. De Heere die laat daarmee merken aan zijn volk in het strijdperk, ik weet daarvan. Want dat betekent niet, gemeente, dat de Heer het voor zijn volk in dat strijdperk gemakkelijk maakt. Want de Heer heeft gezegd, ze moeten door veel verdrukkingen heen het koninkrijk Gods binnengaan. En het zal ook in het midden van de gemeente door de grote afval heen gaan, omdat de gemeente gezuiverd moet worden van het onkruid dat tussen de tarwe opgroeit. Maar de Heer gaat door. Soms in het klein. Hij kan even gemakkelijk verlossen door weinigen als door velen. Soms één klein mensje. En dan denk ik aan die laatste preek die dominee Sterk in ons midden gehouden heeft. Toen stond Hanna op. Die ene kinderloze vrouw. Die te midden van dat goddeloze silo. En te midden van een volk dat naar God niet meer vroeg. Haar knieën bogen in een ootmoedig smeekgebed, worstelde om de ontferming van de God van Israël. En de Heere hoorde. Broeders, het is een voorrecht verwaardigd te worden, in de dienst van zo'n God te staan. En dat vraagt alles hoor. Een bekende uitdrukking die professor Kramer in onze tijd vaak gebruikte in het gebed aan het begin of aan het einde van de colleges was: Heere, geef ons dat we in restloze overgave u mogen dienen. Want als er zo'n God is, gemeente, en als er zo'n koning is, dan betekent dat niet dat je met een beetje kunt volstaan.
Maar dan betekent dat ook de volledige inzet. En de volledige overgave. Heere, hier ben ik. Neemt u me maar in uw dienst en gebruikt u me dan maar. Maar in dienst van een God die voor zijn eigen werk zorgt. Och, en dan keren zich dan alle mensen tegen je. Maar dan kun je beter alle mensen tegen hebben dan dat je de Heere tegen hebt, broeders. Want als je de Heere mee hebt, wie is er dan tegen? Als je de Heere tegen hebt, wie is er dan voor? Er is iets om wel eens bang voor te wezen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als we naar onszelf kijken, dat we moeten zeggen, wat voor reden zou de Heere hebben om voor ons te zijn? Wij die het er vaak zo naar maken dat hij zich terugtrekt. Plaats werd bewogen. Kijk, dat doen wij niet, gemeente. Ik kan schudden aan deze preekstoel wat ik wil. Ik kan stampen in deze preekstoel wat ik wil. Maar de kerk wordt er niet door bewogen. De aarde die blijft rustig. Maar de Heere die kan dat. En de Heere die doet dat. En dat is moedgevend ook voor vandaag. Zo kan de Heere de valse rust van zijn Sion doorbreken, gemeente. Zo kan de Heere de fundamenten verbreken, zodat ons leven komt te wankelen. Zo kan de Heere muren doen vallen. Zo kan de Heere deuren openen. Zo kan de Heere harten ontsluiten. Zo kan de Heere levens vernieuwen. De Heere kan dat doen. Ik heb in mijn vakantie wat gelezen van de Schotse kerkgeschiedenis. Een paar kleine dorpjes in Schotland, 2,5 eeuw geleden, met gemeenten ingezonken, dood, er gebeurde nooit meer wat. Een paar eenvoudige dienaren van het woord, die al jarenlang in getrouwheid er het woord verkondigden. En er kwam helemaal niks in beweging. En die ene dominee, die werd dat toch tot zo'n nood, dat zijn gemeente zomaar voortsukkelde. In de richting van de eeuwigheid, in de richting van de rechterstoel. Dat hij voortdurend weer in de studeerkamer zijn knieën boog. En voortdurend weer smeekte. Heere, in alle ootmoed, maar het gaat om de eer van uw naam. En het gaat om de zaligheid van de zielen die me zijn toevertrouwd. En ik kan de mensen niet wakker schudden. En ik kan zijn gemeente niet in beweging krijgen. En ik kan ze niet bekeren. En toen gebeurde het op een dag dat hij weer preekte. En er kwamen mensen en die zeiden, wat moeten we doen om zalig te worden? En toen kwam de een na de ander. En ze kwamen bij honderden. En ze kwamen uit andere plaatsen met duizenden. En er waren kerkdiensten die ze in de vallei moesten houden met 20,000, 30,000 mensen. Ademloos luisterden ze naar de ene preek na de andere. En de Heilige Geest was in de raderen. Te midden van die duizenden mensen, ik herinner me dat ik las. Ze hoorden het water van het beekje in de diepte van het dal ruisen. Ze hoorden de vogels in de bomen zingen. Zo stil was het, omdat het woord van God beslag legde op de hart. En omdat er bekering kwam, bekering van de zonde, bekering van dat doodse en dorre leven. En de gemeenten bloeiden. En er ging een getuigenis vanuit naar buiten. Zo gebeurde dat toen, gemeente. En iets dergelijks is 1,5 eeuw geleden hier in Bunschoten gebeurd. En het kan vandaag de dag nog, gemeente, zoals er in Jeruzalem gebeurde, de plaats waar ze waren werd bewogen. Dat kan, gemeente. En dat is mijn gebed, dat mag u wel weten, al heel lang. Vanuit dat stuk zorg en vanuit dat stuk nood dat ik heb. En dat is het gebed van de kerkenraad, daar hebben we in het afgelopen jaar vaak over gesproken. En wat zou het groot zijn als dat het gebed van de gemeente werd. Dat we niet meer denken we zijn zo'n goede gemeente. En het gaat allemaal best. Maar dat we smeekten in verootmoediging. Dat ge de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt. Dat ge door uw heilige geest een heilige onrust in ons midden bracht. Dat er beweging kwam in het midden van de gemeente. Een werkelijk zoeken van de Heere. Een vragen wat moet ik doen om zalig te worden. Een wandelen in de wegen van God. Een getuige van de goedheid van de Heere Jezus Christus. Dat kunnen wij niet, gemeente. Wij kunnen wel leven maken, maar we kunnen niet levend maken. De Heere doet het op het gebed, zegt onze tekst. Op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. Op die smeking in diepe ootmoed, om de doorwerking van de Heilige Geest. Ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai de hof. Nou, zeer eerlijk, broeders, die bevestigd wordt, ziet u de noodzaak daarvan in onze gemeente? Broeders en zusters, ziet u de noodzaak daarvan in uw eigen leven? In onze gezin? In het leven van onze kinderen? Gelooft u dat de Heere dat doen kan? Och, zegt u, ik weet niet of de Heer het nog wel doen wil, en dat begrijp ik, gemeente. We hebben het niet verdiend en de Heer heeft al zoveel gedaan. En de Heer heeft zo indringend en zo nadrukkelijk onder ons gesproken. Zoals hij maar in weinig gemeenten in de laatste jaren gesproken heeft. En ik heb de laatste weken vaak gedacht, wat heeft het nou eigenlijk uitgewerkt? Geven wij de Heer geen reden om te zeggen, wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen dat ik niet gedaan heb? Dat de Heere reden heeft om de wijngaard te verwoesten en de kandelaar van zijn plaats te nemen. Hebben wij geen reden, gemeente, om te smeken, Heere, doe dat niet. Heere, grijp toch in met uw heilrijke rechterhand. Alleen u moet wel goed weten wat u doet wanneer u daarom vraagt. Want als de Heere ons in beweging gaat zetten, gemeente, dan komt er een heilige onrust. En dan verlies je de zeggenschap over je eigen leven, omdat de Heer het dan voor het zeggen krijgt. Dan zullen er in ons midden mensen zijn, die voor het eerst gaan ontdekken dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dan zullen er in ons midden mensen zijn die altijd dachten dat ze goede kerkleden waren, maar die moeten zeggen, Heer, ik ben nog helemaal onbekeerd. Dan zullen er in ons midden mensen zijn die dachten dat ze zo gelovig waren. Die moeten zeggen, Heere, dat zaligmakende geloof, dat het leven vernieuwt, dat ontbreekt bij mij nog helemaal. Dan wordt al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed, gemeente. Dan moet ik terug naar de Heere als een onwaardige, als een bedelaar, als een smekeling, om door de Heere in dienst genomen te worden. Maar gemeente, wanneer dat dan ook gebeurt en wanneer er zo gebeden wordt, wat heeft er ook een machtige uitwerking, laat onze tekst zien. Want dan gaan die mensen die een spreekverbod hadden gekregen, spreken en ze spreken niet van zichzelf. Maar ze spreken het woord Gods. En dat spreken ze met vrijmoedigheid, dat wil zeggen, ze zeggen alles wat de Heere ze geeft te spreken. En ziet u, ze gaan daar in onze tekst, gemeente, de stad in. Ziet u ze gaan met dat woord dat de Heer ze op de ziel heeft gebonden en dat de Heer ze in de mond geeft en waarvan ze niet kunnen zwijgen met die ene naam waardoor we moeten zalig worden? Zou dat hier nou ook gebeuren, gemeente? We hebben het zo nodig, broeders die vanavond aantreedt. We hebben het zo nodig, broeders die vervuld met de Heilige Geest, met vrijmoedigheid, het woord God spreken. Dat kan, dat laat onze tekst zien. Niet als je het van jezelf verwacht, want dan zit u op dit ogenblik te denken, dat wordt allemaal niks. Maar als u het van die Heilige Geest verwacht, en van die machtige en betrouwbare Heere in de hemel. En als er dan iemand vanavond vraagt, en wat zouden ze dan gesproken hebben? Dan denk ik dat ze de stad zijn ingegaan, gemeente, met diezelfde psalm die ze samen gelezen hebben voor het aangezicht van de Heere met psalm 2. En dan ga je als ambtsdrager naar zo'n jongen die zijn eigen leven wil leiden. En die zegt, kan net zo goed ongetrouwd samenwonen als dat ik getrouwd ben. Van waar staat er dat je zo'n botenbriefje moet halen? En dan ga je naar zo'n broeder die zegt, waar staat in de Bijbel dat ik 2 keer in de kerk moet? En dan ga je naar zo'n vader die meer voor de voetbal leeft dan voor de geestelijke opvoeding van zijn kinderen. En dan ga je naar die en dan ga je naar die. En dan zeg je, waarom doe je dat nou eigenlijk? Zoals de dichter van Psalm 2 dat zegt. Waarom verzet je je tegen de Heer en zijn gezalfde? Dat heeft toch geen zin? Je moet het van de Heer immers toch verliezen? In die grote bewogenheid. Mensen, staak nou toch je verzet. En buig nou toch voor de Heer. En dan ga je naar iemand die de wereld lief heeft. En dan ga je naar iemand die zijn eigen leven zoekt te leiden. En naar iemand die leeft voor zijn hobby's en voor zijn ontspanning. En je komt met die boodschap van Psalm 2. Kus toch de zoon. Opdat hij niet toornig en gij op de weg vergaat. In diepe ernst ga je de dingen bij de naam doen. En je zegt, dit zegt de Heer in zijn woord. En ik zeg het niet om je lastig te vallen. En ik zeg het niet om dwars te zijn. Maar als je de zoon niet kust. En als je voor de Heere Jezus Christus niet buigt. Dan ga je voor eeuwig verloren. Ook al denk je misschien dat het allemaal wel meevalt. En dan ga je met die tweede psalm naar Gods volk en kinderen. Ook als ze het moeilijk hebben in deze wereld. En ook als de bedreigingen aan alle kanten komen. En je komt met de vertroostingen van het evangelie. En je mag zeggen, welzalig zijn, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Met vrijmoedigheid, alles zeggen wat de Heere te zeggen heeft. Niet omdat je dat zelf zo ziet, maar omdat de Heere het zegt. En je probeert het wat je kunt om het op het hart te binden. En die ander te laten voelen. Het is vanuit het woord van de Heere dat ik het moet zeggen. Dat ik moet waarschuwen. Dat ik moet roepen tot bekering. Dat ik u moet terugroepen van uw eigen heilloze weg. Kus toch de zoon. Zalig die bij hem schuilen. En of de mensen het er dan mee eens zijn of niet. Maar dan merken ze het op huisbezoek dat er een man Gods op bezoek komt. En dan merken ze het op huisbezoek dat je niet met je eigen boodschap komt, maar dat je komt met het woord van de levende Heere. Zo zegt de Heere. En dan merkt een oudere zuster het, die er zo moeite mee heeft om zich de belofte van het evangelie toe te eigenen. En die zo'n schroom heeft. Maar die merkt wanneer je probeert ze mee te nemen. Dat je dat doet vanuit de bewogenheid van het evangelie. De Heere aanprijzend in zijn betrouwbaarheid. Als ze gebeden hadden. Gemeente, ik heb in mijn vakantie nogal wat over deze tekst lopen denken. Ook vanuit alles wat ik mee moest nemen toen ik met vakantie ging. Ik heb gezegd, Heere, wat zou het groot wezen als dat onder ons nog eens mocht gebeuren. En wat zou het groot wezen als de gemeente biddende broeders ontving. En als de gemeente een biddende kerkenraad mocht weten. En de kerkenraad een biddende gemeente. Want als we één ding nodig hebben. In de stormvloed van deze tijd. Onder de druk van de secularisatie. Dan is het wel dit gemeente. En het kan toch. Die God die de aarde bewogen heeft. Dat is toch vandaag dezelfde. Die God die in Jeruzalem de duizenden tot bekering bracht, is toch vandaag dezelfde? Die God die een werelds mens op de knieën brengt en een eigen gerechtige godsdienstige doet buigen en erkennen zijn ongerechtigheid, dat is toch vandaag dezelfde? Als ze gebeden hadden, dan verwacht je het niet meer van jezelf, gemeente, maar dan verwacht je het van deze God. Dan zeg je, Heere, dan kunnen er toch wonderen gebeuren. Dat uw heilige geest mensen gaat aangrijpen. Dat uw heilige geest de hof van de gemeente gaat doorwaaien. En dan komen er mensen vol van de heilige geest en van kracht. Dan wordt het waar. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. Omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan. Hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Amen. Samen geluisterd naar het onderwijs van de kerk zoals we dat vinden in het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde christenen, gelieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal, en voor allen die hier tegenwoordig zijn, voor eerst horen uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweerlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren des woords en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente
waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, het welk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords, opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, naardien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is het mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te onderzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel van deze dienst sprekende zegt, dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt der diakenen is. Namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan daar waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Broeders, mag ik u verzoeken op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gewettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst of tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en Nieuwen Testaments houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dat hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen in de regering van de kerk nevens de dienaren des woords en gij de diakenen in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende en de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan, wat is er op uw antwoord, broeder de Graaf? Broeder de Graaf, broeder Huigen, broeder Huigen, broeder Koelewijn, broeder Koelewijn. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt werkzaam zijn. Amen. Geliefde broeders, een heel enkel woord. Welkom in de dienst in het midden van de gemeente. We zijn er de Heere dankbaar voor dat ik in u weer nieuwe ambtsdragers wil geven. Een van de broeders die al veel eerder in het midden van de gemeente gediend heeft. Twee van de broeders die in een andere gemeente al wel eens gediend hebben. Een drietal broeders die voor het eerst toetreden in de dienst in het bijzondere ambt van ouderling en van diaken. Het is een zegen, heb ik in het gebed gezegd, en dat hebben we voor de Heere beleden als de Heere ambtsdragers wil geven. Dat is een teken dat de Heere nog aan ons wil gedenken. En dat de Heere met zijn werk onder ons nog wil voortgaan. Het is een wonder dat de Heere daarbij van mensen gebruik wil maken. In eigen kracht kunnen we dat niet, broeders. Zeker ook niet in onze tijd. Maar vanavond hebben we samen gezien waar de kracht te vinden is. Bij deze machtige God. Die de aarde beweegt. En daarmee laat zien dat hij de sterke is. En dat bij hem geen ding onmogelijk is. Deze machtige God. Die in de weg van het gebed. Gehoor wil geven. Hulp wil bieden. Zijn werk voortgang wil doen vinden. Deze machtige God, kleine mensjes in eigen kracht machteloos en hulpeloos, wil gebruiken tot dat machtige werk van de komst van zijn koninkrijk en van de zorg voor zijn kudde. Huisverzorgers Gods, hoeders, opzieners, verzorgers van de kudde die onder ons is. Broeders, probeer het nooit in eigen kracht. Probeer u ook daar nooit van af te maken. Het woord van professor Kramer, dat is ieder die bij hem college heeft gelopen, zo diep in de ziel gezonken. Geef ons, Heere, restloze overgave. Heere, u roept me. Nou, dan mag u me ook hebben. En dan mag u me ook helemaal hebben. En alles wat er in mijn leven in de weg staat, wilt u dat maar uit de weg ruimen. Opdat ik in die dienst van u volvaardig en getrouw mag zijn. De Heere geve u dan dat u die kracht mag kennen en dat u samen met de andere broeders mag merken dat de Heere in zijn gunst aan ons wil gedenken. Hij sterke u. Hij zegene ook die u lief zijn. Ook als het erop aankomt dat u wel eens door een gezin moet worden afgestaan. Hij doe u ervaren dat dat in het gezin en dat dat in het bedrijf waar u dat hebt gezegend wordt, omdat de Heere nooit alleen maar vraagt, maar allereerst en allermeest een gevende God wil zijn. En gemeente, ik hoop dat u het vanavond begrepen hebt. Wij kunnen het niet in eigen kracht. Dan kunnen we niks beginnen. Wij kunnen niemand van u een nieuw hart geven. We kunnen niemand van u bekeren. We kunnen niemand van u het geloof geven. Wij kunnen niks. Tegenover zo'n grote menigte die vandaag met zijn bedreiging komt. Maar de Heere kan het wel. En de Heere wil mensen gebruiken. Maar laat er dan ook gebed mogen zijn. We hebben samen heel wat meegemaakt als gemeente. En ben dankbaar dat ik vanavond zelf de ouderlingen en de diaken weer mag bevestigen. We hebben heel wat meegemaakt. En de woorden van dominee Sterk, die klinken als het ware nog in dit gebouw. Althans in mijn oren wel. Toen stond Hanna op. En de Heere die gaat door. Stel je nou eens voor dat je daar straks buiten komt te staan. Omdat je je eigen leven te lief had. Och, vraag de Heere of hij ook u wil inschakelen. Op de knie. Met het ootmoedige smeekgebed. Heere,
breng de gemeente in beweging. Breng ons in beweging. Laat dat werk van u en dat leven van u in ons midden gestalte mogen krijgen. De Heer is het zo waard. We hebben het zo nodig. En onze kinderen zouden er zo goed mee af zijn. Wilt u voor ons bidden, gemeente? En wilt u daarmee beginnen? Door ons dat ook maar voor te houden. En dat in het bijzonder aan de broeders voor te houden. Doordat u ze nu toezingt. En we doen dat uiteraard staande. Met Psalm 81 vers 12. Op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. Om dan de broeders ook maar die enige weg te wijzen. In de hoop dat u zelf die weg mag gaan. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. 81, 7 en 12 willen we staande zingen. Zitten en dat tekent ergens uw hele instelling van och, in midden van de gemeente hoef je nou niet zoveel tegen elkaar te zeggen van dank u wel. Maar ik wil dat vanavond al doen namens de kerkenraad en de gemeente, al is het met een enkel woord. U hartelijk danken voor de inzet van de afgelopen jaren. Een hele lange periode hebben de meesten van u gediend en eigenlijk allemaal. Een hele moeilijke periode. We hebben samen veel meegemaakt. We hebben samen in het afgelopen jaar na het sterven van dominee Sterk veel indringend met elkaar gesproken. Het zal uw ervaring zijn zoals het ons aller ervaring is dat dat toch een hele aparte band ook geeft. Dat dat ook maakt dat hoezeer je er ook aan toe kunt zijn om een poosje rust te krijgen en eens wat tijd te hebben voor je gezin. Dat er ook best eens iets zal zijn van heimwee. En van het verlangen om toch midden in die kerkenraad mee te mogen werken. Mee te mogen worstelen. Niet omdat het allemaal zo gemakkelijk was. Niet omdat het allemaal zo gemakkelijk ligt. Ook vandaag niet. Maar toch omdat we van die momenten hebben gehad dat we het merkten. Nou is de Heere in ons midden. En nou is het de Heere die ons wil gebruiken. Tot zijn dienst. Al moesten we ons het volgende ogenblik ook vaak weer schamen voor zijn aangezicht. Broeders, heel hartelijk dank voor uw inzet in deze jaren. De meesten van u hebben meer dan het gewone gedaan. Meer, misschien ook wel eens dan dat altijd wel kon. Maar u hebt mogen dienen. En als u terugtreedt, dan willen we u danken en u tegelijkertijd vragen waar u de keuken van de gemeente kent. Wilt u vooral voor ons bidden? Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Wilt u vooral, als de Heere u dat op het hart bindt, dat noodgeschrei omhoog zenden, waarop de Heere grote wonderen kan doen. Opdat onze gemeente, en de Heere is dat toch zo waard. En het gaat.